Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 108. En daarvan het eerste en tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit. En het tweede vers, ik zal, o Heer, uw wonder dan. 1 en 2 van Psalm 108. doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag daar wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond die is genomen uit het Oude Testament, het boek Numeri, hoofdstuk 21. En van dat hoofdstuk 21 uit Numeri lezen we dan de eerste 20 verzen. 1 tot en met 20 uit Numeri 21. Daar lezen we het woord van God als volgt. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg van de verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heeren een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam dier plaats Horma. Toen reisden ze van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. Het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: we hebben gezondigd omdat we tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Toen verrijsden de kinderen Israëls en ze legerden zich te Obot. Daarna reisden ze van Obot en legerde zich aan de heuvels van Abarim in de woestijn, die tegenover Moab is, tegen de opgang der zon. Vandaar reisde ze en legerde zich bij de beek Zered. Vandaar reisde ze en legerde zich aan deze zijde van de Arnon, welke in de woestijn is, uitgaande uit de landpalen der Amorieten, want de Arnon is de landpalen van Moab, tussen Moab en tussen de Amorieten. Daarom wordt gezegd in het boek van de oorlogen des Heren: tegen Waheb in een wervelwind en tegen de beken Arnon. En de afloop der beken die zich naar de gelegenheid van Ar wendt en leent aan de landpalen van Moab. En vandaar reisden ze naar Beer. Dit is de put van welke de Heere tot Mozes zeide: verzamel het volk, zo zal ik hun water geven. Toen zong Israël dit lied: spring op, gij put, zing daarvan bij beurten. Gij put, die de vorsten gegraven hebben, die de edelen van het volk gedolven hebben, door de wetgever met hun staven. En van de woestijn reisden ze naar Matana. En van Matana tot Nahaliel, en van Nahaliel tot Bamoot. En van Bamoot tot het dal dat in het veld van Moab is, aan de hoogte van Pisga, en dat tegen de wildernis ziet. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heer, het mag rustig een wonder heten dat we vanavond hier in alle rust bij elkaar mogen zijn. Want er zijn heel wat plaatsen op deze wereld waar uw gemeente niet kan samenkomen, niet mag samenkomen. Dat het verboden is door de overheid. En dat is niet vreemd, want u hebt het al voorzegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar het kan ook zijn dat er plaatsen zijn waar de kerk aan puin is gegooid door het oorlogsgeweld. Of door een aardbeving. Er gebeurt wat, Heere, de laatste tijd op deze wereld. En we moeten zeggen, als we goed luisteren naar uw woord, het is voorzegd. Aan het eind der dagen, dan zullen er steeds meer oorlogen zijn en geruchten van oorlogen en aardbevingen. En we kennen het hele rijtje wel, Heere. En we moeten zeggen, we worden gewaarschuwd. Het is niet een waarschuwing met een opgeheven vinger, maar het mag voor uw kinderen zijn een waarschuwing dat te midden van alle verwarring die er heerst op deze wereld, dat het toch uw boodschap is dat de Heere Jezus gaat komen, terug gaat komen. En dan wordt aan alle verwarring een einde gemaakt en aan alle goddeloosheid ook. En dan zult gij gaan regeren in rechtmatigheid. En nou is het maar de vraag, Heer, of we daar ook naar uitzien. Want ja, dat weten we dan vanuit uw woord, dat er een eind komt aan de eeuwen. Maar het kan best eens wezen dat we denken, nou, wat mij betreft mag dat nog allemaal wel een poosje duren. We hebben het soms zo naar onze zin hier op deze wereld, Heer. En dat is op zich niet verkeerd, want we hoeven geen hekel te krijgen aan de wereld. En aan het leven dat u ons hier hebt geschonken. Maar als het verlangen naar dat andere leven dat u beloofd hebt ontbreekt, dan ontbreekt er alles. Dan ontbreekt er dat leven dat uit u is, dat eeuwige leven. En we komen u vragen, Heere, zou u vanavond dat verlangen in ons hart willen werken? Dat we gaan uitzien naar uw komst en naar uw gerechtigheid en dat we leren leven hier al. Leven van uw gerechtigheid. En dan zijn we deze zondag de weken van het lijden van de Heere Jezus binnengetreden. Lijdensweken. En geef dat we een oog mogen hebben of anders mogen ontvangen voor wie u bent. De Heere Jezus, gekomen in deze wereld om er te lijden, te sterven. Maar dat was het einde niet ook op te staan uit de dood, want u hebt dood en graf overwonnen. En Heere, dat we het vanavond zouden merken. We bidden u voor uw ganse kerk, dat ze leven mag uit uw overwinning. En dat ze toeleven mag naar die grote dag waarop die overwinning in alle glorie zal blijken. Wees met uw kerk waar ze vervolgd wordt, waar ze verdrukt wordt, waar ze moeite kent, wees ook met uw kerk waar dat allemaal niet gebeurt. Daar soms nog gevaarlijker, waar ze leven mag in een weldadige rust. Maar dat kan soms ook een dode rust worden. Heren, wek uw kerk nog op om te leven vanuit u en bij u en door u. Want dat is het wat u ons te bieden hebt in dat blijde evangelie van uw bijzondere genade. Heere, gedenk ons allen, jong en oud, vanavond. En we hoorden dus straks in de consistorie dat de uitzending in beeld, dat die niet klopt vanavond, die is er niet. Maar we mogen nog wel uw woord horen. En geef dat we, waar we dan niets zien, nee, dat we dan toch iets gaan zien. Dat we iets gaan zien van u, de Heere Jezus Christus, de zaligmaker der wereld. We vragen het u uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Beste vrienden, elke tijd hier op aarde heeft zo zijn eigenaardige kenmerken. Als je gaat kijken naar 100 jaar geleden, ik noem maar wat hoor. Daar waren weer andere dingen aan de orde, er waren weer andere dingen modern, er waren weer andere dingen helemaal in de belangstelling dan de dingen waar we tegenwoordig ons druk over maken. En ja, dat geldt niet alleen in de wereld, dat verschijnsel kom je ook tegen in de kerk. En als ik het goed zie vandaag de dag en je overziet zo dat hele kerkelijke leven is in al zijn facetten, dan leven we vandaag de dag in een tijd waarin begrippen zoals liefde en genade en zegeningen helemaal centraal staan. Als je het een beetje heel kort samengevat zou willen zeggen, dan moet je zeggen, de positieve begrippen uit de Bijbel, die krijgen vandaag de dag in de kerk alle aandacht. Die zijn helemaal in. En als je dan vraagt, en de negatieve begrippen, want die staan er natuurlijk ook in de Bijbel. Nou, daar hoor je weinig meer over. Wanneer hoort u nou nog een preek waarin het gaat over de hel? De Heere Jezus heeft er vaak genoeg over gesproken. Een preek waarin het gaat over het eeuwige oordeel. Of een preek waarin eigenlijk in bijzonder het gaat over de verlorenheid van de mens. Kijk, dat God niet alleen maar barmhartig en genadig en langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid is, maar dat hij ook nog eens een keer heilig is en rechtvaardig. Je dreigt het vandaag de dag bijna te vergeten. Als je strikt meelevende kerkelijke mensen aantreft, ja, dan maak je het nog wel eens mee dat ze praten over de leiding van God die ze ondervinden in hun leven. En ja, die leiding, als ze erover beginnen te vertellen, die is altijd erg positief. God schijnt de manier waarop wij leven, globaal gesproken, toch wel aardig goed te vinden. Dus hij keurt dat leven ook erg goed. En we zijn toch ook tegenwoordig, dat is ook zoiets wat volop in de belangstelling staat in de kerk, we zijn hard bezig om in het geloof te groeien. En veel mensen hebben met het leven van de heiligmaking al lang een begin gemaakt. Dus er zit iets positiefs in deze tijd. Het komt allemaal wel een keer goed. En we vertrouwen op de Heer en dat is ook goed en dat is ook fijn. En dat gaat zo door tot en met ons sterfbed. Want als je dan bij een stervende staat, ja, hij vertrouwt erop dat de zaligmaker straks aan de andere kant van de doodsjordaan hem op kan halen om te brengen naar de eeuwige stranden van de gelukzaligheid. En dat klinkt natuurlijk op zo'n moment heel mooi en ontroerend en vertroostend. Alleen, wat hoor je vandaag de dag bij sterfbedden nauwelijks meer? Dat een mens als een goddeloze door het recht van God en door het bloed van de Heere Jezus Christus zalig zal worden. Dat hoor je niet zoveel meer, dat er alleen maar verzoening is bij God door voldoening aan het recht van God. Vanwege het offer van de Heere Jezus Christus. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn toch over het algemeen niet de centrale thema's die in het kerkelijk leven van zondag tot zondag ons worden voorgehouden. En toch moet je zeggen, er is geen andere weg tot de eeuwige zaligheid dan door een radicale bekering van het hart van een verloren mens. En staat er ook vast niet voor niks in de schrift dat Sion door recht verlost zal worden. Misschien dat iemand zegt of denkt, dominee, wat bedoelt u eigenlijk met dat recht van God? Dat recht van God, als ik het eenvoudig mag zeggen, voor iedereen een beetje begrijpelijk, ook voor de kinderen. Recht, dat is in de Bijbel hetzelfde als wat de kortste verbinding is tussen twee punten. Ik krijg een rechte lijn. Dat is recht. En dan zit er dus tussen die twee punten helemaal geen verhindering, zodat je een omweg zou moeten gaan maken om bij je einddoel te komen. Nee, God is recht. En alles wat hij doet is ook recht, zuiver recht. God is ook recht als hij de goddeloze rechtvaardigt. Dat doet God niet met een bochtje, of met twee of met drie bochtjes. Dan gaat hij een weg die recht is. Maar dat is niet altijd een weg die wij ook recht vinden. En hoe dat er dan precies uitziet, daar zou ik het vanavond met u over willen hebben. Op deze eerste zondag van de lijdenstijd. En de tekst die vindt u in nummer 21, het gedeelte dat we gelezen hebben. En daarvan de verzen 4 tot en met 9. 4 tot en met 9, we zullen ze nog een keer lezen. Nummer 21, vers 4. Toen reisden ze van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land van de Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat we sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd omdat we tegen de Heeren en tegen u gesproken hebben. Bid de Heeren dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heeren zeiden tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Gemeente, we willen het vanavond hebben over die koperen slang in de woestijn. En ik heb een drietal punten in de preek. Het eerste, dat noem ik een volledig verdriet. Tweede punt, een volkomen straf. En het derde punt, een volmaakt evangelie. Een volledig verdriet, een volkomen straf, een volmaakt evangelie. Maar zullen we eerst gaan zingen uit Psalm 80. En daarvan de verzen 1, 5 en 11. Psalm 80, vers 1, 5 en 11. De eerste vers: neem Israëls herder, neem ter oren. Het vijfde vers: laat ons, o God der legermachten. En het elfde, kleine elfde vers: behoud ons, Heer der legermachten. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten betreft, volgende week zondag 26 februari. 'S morgens 10 uur, dan hoop dominee Liefting voor te gaan. Dan is het ook voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. s'avonds 6:30 dan ook voor te gaan proponent aan van Kralingen uit Ridderkerk. Wat de collecte betreft, de eerste rondgang is voor de nood in Turkije en Syrië en de tweede voor de plaatselijke gemeente. En voor de data is er de toekomst die geldt, zo de Heer wil en we leven. Psalm 80 gaan we dan zingen, de verzen 1, 5 en 11. gemeente, zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek zingen uit Psalm 6. En daarvan het vierde vers, keer eindelijk hier toch weder. 6, het vierde vers, zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. Psalm 6, vers 4. We gaan vanavond kijken naar een klein stukje van die hele lange woestijntocht van de kinderen Israëls uit Egypte naar Kanaan. Klein stukje ervan, wel een leerzaam onderdeel van die lange tocht die ze hebben moeten maken. Namelijk dat gedeelte wat we tegenkomen in de tekstwoorden van vanavond. En een eerste punt, dat noem ik dan een volledig verdriet. Kijk, de tekst die is genomen uit Numeri 21. En waar gaat het dan over in dat hoofdstuk? Ja, dan gaat het over een van de allerlaatste etappes van die in totaal 40 jaar durende woestijntocht van de kinderen Israëls op weg naar Kanaan. En dan moet je zeggen, in dit hoofdstuk is die woestijntocht al een heel eind gevorderd. Heel ver. Want meteen aan het begin van dit hoofdstuk 21, daar horen we dat Israël de koning van Harad verslagen heeft. U zult zeggen, de koning van Harad, wie was dat nou weer? Nou, die man, die woonde daar met zijn volk net op de plek waar Israël langskwam. En hij was niet rustig in zijn paleis blijven zitten, niks doen, nee. Hij was met zijn sterke leger tegen Israël opgetrokken. Want Israël, dat snapte die wel, Israël was bezig op te trekken richting Kanaan. En dat deed Israël dan langs dezelfde weg die ze zo'n krappe 40 jaar daarvoor ook hadden gegaan. En vanuit het zuiden zo richting het noorden trekken, vanuit het zuiden Kanaan binnentrekken. En ja, dat wilde deze man verhinderen en dat kun je ook wel een beetje begrijpen. Wat doet hij? Hij neemt eerst enkele verkenners van de Israëlieten gevangen. Waarom deed hij dat? Hij wilde van hen te weten komen hoe precies de aanvalsplannen van het Israëlitische leger was. En ja, er waren dan een paar Israëlieten gevangen. En dat merkten ze in het legerkamp van Israël natuurlijk. Die verkenners kwamen niet terug. En toen deed het volk Israël een gelofte aan de Heere. En toen zeiden ze, Heere, als u dat volk van die koning Harad in onze hand geeft, dan zullen we dat volk van die man in zijn totaliteit uitroeien. En dat is dan ook gebeurd. De plaats waar dit allemaal plaatsvond, kreeg vanaf dat moment de naam Horma. En wat gebeurde er daarna? Nou ja, je zou verwachten, nou was die Harad verslagen met zijn leger en zijn hele volk. En nou kunnen ze door, hè, richting het noorden. En zo in rechte lijn verder trekken, het zuiden van Kanaan in, het beloofde land in bezit gaan nemen. Alleen, dat gebeurt dan nou net niet. Want het volk gaat wel vanaf Horma verder reizen. Maar de Heere die beveelt, en dat laat hij ook zien met die wolk en die vuurkolom, dat ze precies de andere kant op moeten gaan. En dan denk je, waarom gaan ze nou niet gewoon recht toe recht aan dat beloofde land in? Om de simpele reden dat God het een beetje anders wil hebben. En als je het van de menselijke kant bekijkt, er was ook nog wat anders aan de hand. Op de route die ze zouden hebben genomen lag het volk van de Edomieten. En de Edomieten die stonden de doortocht aan Israël niet toe. Edom, dat was een broedervolk van Israël. Maar Edom versperde Israël de weg. Via Edom konden ze het land vloeiende van melk en honing niet gaan betreden. En dan beveelt God aan Israël dat ze de weg moeten opgaan naar de Schelfzee. Dus Israël moet weer helemaal terug naar de plaats waar ze een krappe 40 jaar daarvoor Farao en zijn ruiters dood in het water van de Schelfzee hadden zien drijven. Het volk trekt van de grenzen van Kanaan helemaal terug naar de grenzen van Egypteland. En dan zeg je, hé, dat is toch raar. Geeft de Heere aan zijn volk dan duidelijk geen leiding meer? Jawel, dat geeft de Heere zeker wel. Alleen die leiding die God geeft, die gaat duidelijk niet langs de kortste route. En dat is niet alleen in die dagen door het volk Israël ondervonden, dat is nog altijd de ervaring van alle die op weg zijn naar het grote Kanaan der rusten. De Heer die kiest al zijn wegen soms heel erg vreemde wegen en onlogische wegen. En langs die wegen brengt hij zijn kinderen naar het beloofde land. En dan lijkt het intussen net alsof de Heer het helemaal fout doet. En dan zeg je, ja maar God heeft dat volk toch het land vloeiende van melk en honing beloofd en waarom stuurt de Heere zijn kinderen dan de woestijn in? Om daar nog een hele poos wat rond te gaan dwalen. En als de Heere dat doet, dat kan toch niet kloppen? Misschien hebt u het in uw eigen leven ook zo wel meegemaakt. Dat de Heere u een kant op stuurde. Die u echt niet geweten had en die u ook niet wilde. Sterker nog, een weg die totaal verkeerd leek te zijn. En als dat gebeurt, dan is de duivel er als de kippen bij, want die zegt, jij dacht toch in de wegen van God te gaan, hè? Maar dan moet je eens goed kijken wat er gebeurt. Je bent vast niet op Gods weg. Want de weg die je nu gaat, die gaat helemaal verkeerd. Je ontmoet niet veel anders dan moeite en tegenslag. En dan kan het zomaar gebeuren dat als je zo twijfelt over de weg die je opgestuurd bent, dat je dan ook nog een of ander evangelieverkondiger tegen het lijf loopt. En die dat dan allemaal bevestigt, die zegt inderdaad, dat klopt niet hoor. Je gaat helemaal de verkeerde kant op. Want de weg naar Kanaan, dat is altijd de kortste weg. En dat is namelijk die korte weg dat je eenvoudig moet gaan geloven in de Heere Jezus en daarna hem gaan volgen voor zover dat dat lukt. En zo kom je er wel. Want dan kom je achter Jezus aan op een weg van louter heerlijkheid en vrede en rust. En dat is een weg die kun je verder zingend en juichend ook af gaan leggen. En als de duivel zo praat, dan lijkt dat ook heel erg logisch en mooi te zijn, alleen zo is de weg niet. Gods weg is net zoals hier bij Israël, een weg die gaat door gebrek en door honger en door dorst en door vijanden en door aanvechtingen en ook nog een keer door verleidingen heen. Gods weg, dat is een weg waarop je niet zozeer je mooie juichen ontmoet, maar waarin je ineens je eigen goddeloosheid tegenkomt. Want ja, op Gods weg kom je vroeg of laat, en meestal vroeger dan later, in opstand tegen de weg die de Heere voor je heeft uitgestippeld. En datzelfde, dat is ook gebeurd hier bij het volk Israël in de woestijn. Ik lees namelijk aan het begin al van hoofdstuk 21 dat de ziel van het volk verdrietig werd op die weg. En dat is natuurlijk goed te begrijpen, hè. Want stel het u maar even voor, moet je bijna het einddoel bereikt hebben, want pakweg nog een handjevol kilometers te gaan, en dan moet je weer terug. En dat moet dan enkel en alleen omdat die nare mensen die daar wonen, die Edomieten, dat broedervolkje, de doortocht weigeren. En dan had Israël Edom nog zo beloofd, dat ze niks bij de doortocht door dat land zouden roven. Ze zouden niks kapot maken. En voor het voedsel dat ze daarop zouden eten en voor het gedronken water zouden ze heel eerlijk betalen. Maar wat was het antwoord van Edom geweest? Niks mee te maken, je komt hier niet door. Nou, en zo bleef voor Israël geen andere keuze over dan rechtsomkeert maar te maken. En dat betekent, al lange omweg wil je ooit nog in het beloofde land terechtkomen. En die omweg die gaat dagen duren, weken duren, maanden duren, misschien wel een jaar of wat duren. Maar heren, waarom moet dat nou? Waarom vernielt u niet eventjes dat hele volk Edom met uw bliksem? En waarom die tegenspoed? Waarom moeten we zo lijden? Waarom houdt u uw zegeningen in? Het volk werd verdrietig, de ziel van het volk werd verdrietig. Zo staat het tenminste in onze Statenvertaling, hè? Verdrietig. Je kunt het woord dat er staat ook nog ietsje anders vertalen. Letterlijk staat er namelijk dat de ziel van het volk kort werd. Kort. In de zin van kleinmoedig. Ze werden ook ongeduldig. Ze raakten de wanhoop nabij. Ze snapten er niks van. En ze waren overtuigd, dit is alleen maar verkeerd. En daarbij, daar zit ook wel wat opgesloten in dit woord, ze werden, mag ik het een beetje plat zeggen, ze werden wat chagrijnig. Waarom moet dit nou gebeuren? Weer zo'n lange weg. En we hebben er al 38 jaar op zitten. Weer de moeite van het leven in, weer die eindeloze woestijn. Trouwens, ze lopen toch precies de verkeerde kant op. En dan was Kanaan zo vlakbij. Onbegrijpelijk. Dat woord dat vertaald is met verdrietig kun je ook opvatten als kort van adem worden. Benauwd raken. Het volk raakte verbitterd. Nou, ik denk zo al die dingen, al die betekenissen die zijn hier wel zo'n beetje van toepassing. Want je zult toch zo'n krappe 40 jaar onderweg zijn geweest. En dan word je ten lange leste de voet dwars gezet door een broedervolk. Mag ik de vraag vanavond eens stellen, herkent u er zelf ook iets van? Dat de Heere een hele verkeerde weg met je gaat. Een weg van alleen maar tegenspoed. Dan is het toch logisch dat je in opstand komt. Want die weg die God wijst, die is duidelijk verkeerd, inderdaad. Die weg is duidelijk verkeerd volgens ons eigen vlees en ons eigen hart, maar volgens Gods woord niet. Waarom niet? Omdat Gods kinderen het eeuwen geleden ook al eens hebben moeten zingen met Psalm 38... Maar mijn vijand zie ik leven hoog verheven, machtig vrij van smart en nood. En ja, dat zijn van die regels die zingen niet zo vlug en ook zeker niet van harte. En daarom, het duurt even, ze gaan de weg terug, maar het duurt niet lang. En dan gaat Israël met zijn verdrietige ziel de Heere vervloeken. En dan zult u zeggen, ja, maar dat is ook wel een beetje te begrijpen, waarom niet? De Heere heeft het er toch wel wat naar gemaakt, dat ze dat gaan doen. Dacht u dat? Nou, in dat geval denkt u toch verkeerd. Want dan vergeet u zo het een en het ander. Dan vergeet u namelijk dat God dit volk intussen ongelooflijk bleef zegenen. Want elke dag regende het daar in die omgeving manna. Genoeg voor het voedsel van een heel volk. En elk moment konden die Israëlieten bovendien water drinken uit de rotstenen. Dat was ook nog eens gratis. Nooit raakten de schoenen van de Israëlieten versleten. Dus je moet zeggen, de Heere die zegende dat volk zeer overvloedig. En moeten ze dan gaan klagen? daar is eigenlijk toch geen reden voor. En waren deze Israëlieten, dezezelfde mensen het dan vergeten hoe vaak ze al tijdens die lange tocht door de woestijn in opstand waren gekomen tegen de wegen van de Heere, tegen de goedertierenheden van de Heere. En dan had de Heere ze gestraft en ze bekeerden zich en de Heere nam ze in genade weer aan. Want je kunt ook van dit volk Israël zeggen dat het de goedertierenheden des Heeren waren geweest als ze niet vernield waren. Trouwens, elke dag daar, zonder één onderbreking, zorgde de Heere nog in ruime mate steeds voor al die Israëlieten. Maar moet je ze nou eens horen, hè? Lopen daar mannen van 70, 80 jaar. En die maken grove verwijten in de richting van de Heer. En ze zeggen, weet je waarom de Heer ons in die woestijn weer brengt? Hij wil ons hier doden. Maar als je nou goed naar die mensen luistert, dan moet je zeggen dat ze alleen maar tegen de Allerhoogste protesteren, omdat de Heer hun zin niet doet. Misschien dat u zit, dominee, wat ben ik blij dat ik anders ben. Want zoals die Israëlieten, nee, zo ben ik gelukkig niet. Nou, als u dat denkt, dan kent u zichzelf heel erg slecht. Want wij allemaal, we zijn geen haar beter hoor. Echt niet. Van nature hebben wij geen greintje geduld met God. En dat we ondertussen van dag tot dag toonbeelden zijn van Gods genade, daar hebben we totaal geen oog voor. Want het is waar hoor, de Heere die is heel wat geduldiger ten opzichte van ons, dan dat wij geduldig zouden zijn tegenover de Heere. Misschien dat u zegt, dat snap ik niet. Laat me het dan even uitleggen, dat brengt me vanavond ook tegelijk bij het tweede punt, een volkomen straf. Wat doet de Heere nou met dat volk Israël, dat heel openlijk in opstand is gekomen tegen de weg die de Heer heeft gewezen? Vaagt God met één machtige veeg van zijn arm dat hele volk weg van de aardbodem? Zendt de Heere naar Israël vuur van de hemel om ze allemaal te verteren? Komt er een einde aan het bestaan van Israël? Is dat de reactie van Gods kant? Nee. Nee, de Heere die doet heel andere dingen. Wat doet de Heere dan? Nou, hij zendt gewoon weer manna uit de hemel. Net als de dag ervoor. En hij geeft ook weer water uit de rotsteen. En de Heere zorgt er ook weer voor dat die schoenen aan de voeten van de Israëlieten nog steeds niet versleten zijn. En dat de kleding die ze dragen nieuw blijft. Die Israëlieten, geen één heeft last van gezwollen voeten. En zo kan het nog een poosje doorgaan. Dus de Heere die is en die blijft enorm goed voor dat hele volk. En raken die kinderen in Israël daar diep verwonderd over. Nou, daar kun je net denken. Al die goedgunstigheden, het maakt het volk Israël alleen nog maar een beetje kwaaier. Want hoor ze maar eens te keer. En ze zeggen dat manna dat elke dag naar beneden komt, manna. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Die mensen, ze spugen erop. Nou, dat is nou de dank van Israël voor het feit dat de Heere hen al 38 jaar heeft verzorgd. Misschien zegt u, ja dominee, dat is heel erg hè. Dat het nou zo ver met dat volk is gekomen, dat is toch wel heel erg. Dat het nou kotst, ja, laten we het zo maar zeggen, dat het kotst van Gods zegeningen, dat is toch vreselijk. Dat is zeker vreselijk, maar vergis u nou niet, want u en ik zijn niet anders hoor. Weet u hoe het zover kon komen dat dat volk Israël zo fel van leer trok tegen Gods beleid. Dat volk had tijdens die lange woestijntocht heel wat jaren achter de rug, die gekenmerkt werden door rust en zegeningen. Want het was wel gebeurd jaar na jaar dat ze zonder veel opzienbarende voorvallen waren weggegleden die jaren. In de loop van die tientallen jaren hadden ze eigenlijk weinig moeite gekend, weinig beproeving ondergaan, weinig tegenslagen gezien. Het leven daar kabbelde een beetje rustig door en ja, als dat gebeurt, dan raakt de mens gewend aan de zegeningen van God. Die worden dan erg gewoon. Dat de trouwe zorg van God een wonder is van de bovenste plank, daar viel die mens helemaal niet meer op. En zo gaat dat dan. Dat zoete manna, waarvan gezegd wordt in de schrift dat het lekkerder was dan wat dan ook, dan een slagroomtaart of zo, dat ging ze tegenstaan. He, dat elke dag opnieuw neerregenende wonderbrood, dat werd totaal niet meer gewaardeerd. En wat denkt u, zou het bij ons een beetje anders gaan? Week aan week wordt de Heere Jezus verkondigd. Dat is prachtig. Maar gaat eventjes bij uzelf na. Is die naam voor u ook nog altijd heilig, groot en goed? Of zeg u wel eens in uw hart, ja, een beetje andere evangelie, dat zou me ook wel aardig liggen. Want u kent dat spreekwoord wel, verandering van spijs, dat doet eten. Beleeft u het wonder van Gods evangelie nog altijd? Verbaast u zich nog wel eens over de zaligmaker en het offer dat hij gewillig en uit liefde tot zondaren bracht? Het offer voor de zonde, of raakt dat u eigenlijk nauwelijks meer? Het kan best eens wezen dat u zachtjes aan er een beetje moe van wordt als er weer eens een keer wordt gepreekt dat een mens maar een arme zondaar is. Nee, je hebt mensen die zeggen dat ook ronduit. Ja, gaat in die kerk altijd over de zonde, altijd over de zonde. Als je zo gaat praten, beseft u wel dat je dan bezig bent Gods genade te verachten. En wat denkt u? Zal dat door de Heere maar allemaal op zijn beloop worden gelaten, zodat het nog wat voortsuddert, dat het zomaar doorgaat, net zolang totdat u op zekere dag sterft en dat u voor God moet verschijnen? Nee, zo gaat het niet. Zo onbewogen is de Heere niet. Want hij wil geestelijk slapende zondaren wakker schudden. En hoe doet de Heere dat? Nou, kijk maar naar Israël. De Heere die stuurde een rechtvaardige straf in de richting van de volk Israël. Vurige slangen, die verschenen daar ineens in het legerkamp. Vurige slangen. En dat woordje vurig, dat wil niet alleen zeggen dat die dieren zich heel snel schuifelend over de grond voortbewogen. Maar dat woordje vurig wil ook zeggen dat het giftige slangen waren. Als die beesten je beten, dan kreeg je eerst pijn. En vervolgens kwam er zware koorts. En je werd suf. En je viel op de grond. En misschien werd je nog eens een keer of wat gebeten door andere slangen. Maar het duurde niet lang meer of je stierf. Misschien dat iemand zegt, hey, is God zo hardvochtig dat hij naar Israël giftige slangen stuurt? Nee, dat ziet u dan verkeerd hoor, want de straf van God was niet dat de Heere die giftige slangen in de richting van Israël had gestuurd. Nee, de straf die is dit, dat de Heere hier had opgehouden om al die slangen uit het legerkamp van Israël vandaan te houden. zo'n 38 jaar lang had geen enkele Israëliet van de grote volk last gehad van deze beesten. En dat kwam niet omdat daar in de woestijn die beesten nauwelijks ooit voorkwamen, nee. Dat kwam omdat de Heere die dieren die talrijk in die woestijnen aanwezig waren, in zijn goedheid bij Israël weggehouden had. Maar u moet weten, van nature wemelde het daar van die beesten, giftige slangen. En wat is nou de straf die de Heere geeft aan het volk? Nou, zodra Israël de zegeningen van God begint te vervloeken, dan neemt God deze ene zegening weg. Dat is de zegening van dat weghouden van al die slangen. Dus de Heere die trekt op één punt, niet meer dan één punt, op één punt heel eventjes zijn hand terug. En ja, dan is het meteen raak. Want er is niet één Israëliet die aan die aanvallende slangen weet te ontkomen. Begin je er eentje met je rechtervoet een beetje plat te trappen, dan is er wel een andere giftige slang die je andere been pakt. En bleef het dan maar bij het bijten door één slang. Maar ja, van alle kanten komen die dieren aanzetten en in korte tijd is er in het legerkamp van Israël niet veel anders te horen dan een groot gekerm en een geschreeuw. En binnen een paar minuten dan begint het volk doodziek te worden. En het duurt niet lang of de eerste mensen daar onder het volk die beginnen te sterven. Dus Israël is door die straffende hand van de Heere midden in de dood beland. Hadden ze zo even nog vol boosheid geroepen dat God hun dood wenste in deze woestijn. Nou houdt de Heere hen aan dat woord. De dood heerst hier in de woestijn. En de kreten die overal te horen zijn uit doodsangst, die zijn werkelijkheid geworden. Want op de ene plek zie je een grijsaard sterven. En even verderop, daar ligt er een meisje op de grond, die verkeert in een kramptoestand. En verderop zijn er een paar Israëlieten die blazen de laatste adem uit. Misschien dat u zegt, ja dominee, dat is erg, maar wat hebben wij daar nou eigenlijk mee te maken? Nou, misschien hebben u dat nog nooit zo beseft. Maar wij zijn ook gebeten hoor. Allang. Door de slang in het paradijs. Dat was op dat moment dat Adam en Eva in opstand kwamen tegen hun schepper. Kijk, wij zitten hier nou vanavond heel genoegelijk en heel rustig bij elkaar in het kerkgebouw. En dat zitten we. Na een coronacrisis die we gehad hebben. En na allerlei rampen die de wereld inmiddels weer hebben getroffen. Zoals hoeveel overstromingen zijn er wereldwijd niet geweest. En ook bosbranden die maar niet te blussen waren. We zitten met een probleem van klimaatverandering. En wie heeft het niet over de CO2-uitstoot? En hebben we het nog niet eens over de stikstofproblematiek? En ja, nou hadden we natuurlijk een paar weken geleden weer die vreselijke aardbevingen in Turkije en Syrië. En ja, maar denk nou goed na. We zijn allemaal vergiftigd hoor. De vreselijke uitwerking van het gif van de zonde, ja, dat kan nou wel even een poosje op zich laten wachten. Maar die komt straks een keertje wel. Dat is onafwendbaar. Want de Heere die heeft het zelf gezegd. Ten dagen als gij van die boom zult eten, zult ge de dood sterven. En al het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. Weet u waar dat vooral uit blijkt, die vijandschap? En dat we allemaal gebeten zijn door de oude slang, dat blijkt uit die weerzin die er diep in ons hart zit tegen dat eerlijke woord van God. Dat woord zegt dat wij zondaren zijn. Maar meteen dan denkt het hart van ons, ja, is dat niet een klein beetje overdreven? En een ander hart die denkt, maar dat kan toch eigenlijk niet waar zijn, hè? En weer een hart verderop dat denkt, maar ik doe mijn best en met mijn goede werken, dan kom ik toch nog een heel eind in het leven, zo kan ik ook wel voor God verschijnen. Maar dan kunnen wij mensen denken wat we willen. Maar van nature zijn we, dat is volgens wat de Heere gezegd heeft, we zijn allemaal ten dode opgeschreven. Misschien dat u zegt, dominee, is dat nou zo is. Wat is er dan tegen te doen? Wat is er tegen te doen? Kijk even naar het volk Israël. Wat deed dat volk toen de dood daar in de woestijn door middel van die giftige slangen zichtbaar zijn tol ging eisen? Wat deed toen iedereen zonder enige aarzeling, toen het niet langer meer ontkend kon worden dat ze op enige termijn allemaal ten dode waren opgeschreven? Die mensen die schrokken gruwelijk. En toen kwamen ze tot inkeer. En dat ze tot inkeer kwamen, dat is echt niet zo vanzelfsprekend. Want nee, dat is een wonder. Dat is een goddelijk wonder. Kijk, de laatste jaren, we weten het allemaal, toen heeft de Heere de zegen van veel gezondheid onder ons wat teruggetrokken. Ik heb het dan over die coronacrisis. Kwam de wereld daardoor tot inkeer? Wel nee. En sinds een jaar, zo lang is het nou geleden, nam de Heere in Europa de zegen weg dat er geen oorlog hiervoor kwam. Maar we weten allemaal hoe het gaat in Oekraïne. Kwamen de Europeanen toen tot inkeer? Wel nee. En de rampen en de crises die stapelen zich steeds verder op. En bekeren de mensen zich nou? Wel nee. Israël wel. Dat volk dat raakte massaal ervan overtuigd dat ze verloren waren. En wat doen ze dan? Ze hollen haastig naar Mozes toe en ze zeggen, Mozes man, we hebben gezondigd hoor, tegen de Heeren en tegen u. En ze belijden hun kwaad. Ze belijden hun kwaad. Weet u wat ik moest denken toen ik deze preek voorbereidde? Toen dacht ik, hoor je dat eigenlijk nog wel eens? Dat mensen overtuigd raken van hun zonden en van hun schuld. En waarom stel ik die vraag? Nou, ik kom wel eens mensen tegen, kerkmensen, jongeren, oudere mensen. En die begrijpen van zonden en schuld helemaal niks. Want als je het daarover gaat hebben, dan kijken ze je aan op zo'n manier van, man, waar heb je het eigenlijk over? En dat vind ik best beangstigend. Dat zelfs een heel klein beetje besef van zonden en schuld dan niet meer herkend wordt. Misschien dat u zegt, oh, maar hoe kan dat? Dat al het besef van zonden en ongerechtigheid net zo hard aan het wegsmelten is als het ijs op de Noordpool. Nou, dat is het werk van de vorst der duisternis. Die neemt aan alle kanten dat besef van zonden en schuld bij ons weg. En hij neemt nog wel meer weg. Het besef dat we ook een ziel hebben, neemt hij ook weg. Pakt hij af hoe hij dat doet? Heel eenvoudig. Donald Duck heeft geen ziel. En als je op je telefoon met spelletjes bezig bent, hè, nou ja, dan kun je je vijanden doodschieten bij bosjes en als het misgaat, dan word je zelf doodgeschoten. En dan staat er op een goed moment game over. Dan begin je gewoon weer een nieuw spelletje. Want het feest moet doorgaan, zo worden we opgevoed. Zo snel mogelijk weer doorgaan. Er bestaat voor veel mensen geen ziel meer en geen eeuwigheid meer. En laten we nog maar eventjes doorgaan, ook geen heilige God meer. Geen rechtvaardig en barmhartige Heere Jezus meer. Want nee, de christelijke manier om zalig te worden kun je met groot gemak bij sommige mensen op één kant van een euro schrijven. Want ze denken, christen zijn, dat is, je moet elkaar gewoon lief hebben en voor de rest komt het allemaal wel voor elkaar, want de Heere Jezus is aan het kruis gestorven. Dat is soms het leven van de moderne christelijke mens. En vergis u niet, dat wordt zoetjes aan ook het leven van de moderne rechtzinnige reformatorische mens. En daarom moet ik zeggen, mensen, wakker worden, wakker worden. Onze schuld moet beleden worden. Want je bent niet automatisch en zonder dat te beseffen ineens voor eeuwig verlost, hoor. Kijk hier maar naar deze geschiedenis, het nummer 21. Israël, dat volk, dat werd niet automatisch door de Heere van die dodelijk bijtende slangen verlost. Oh, zegt u, hoe ging het dan wel? Nou, dat brengt me tenslotte bij het derde punt. Een volmaakt evangelie. Hoe hield nou die dodelijke plaag van die slangen beten op? Beter ineens geen enkel ondier meer een Israëliet. Namelijk vanaf het moment dat ze allemaal bij Mozes kwamen om het te smeken voor hen tot God te bidden. Echt niet. Maakte de Heere dan het vergif uit de bekken van die slangen met één machtswoord onschadelijk? Nee, dat ook niet. Wees de Heere in zijn gunst dan maar gauw een andere plaats in die grote woestijn aan voor het volk Israël. En als ze daar hun tenten zouden opslaan, dan hadden ze geen last meer van de slangen. Dat ook niet. God vergeeft niet zomaar. Hij vergeeft niet ongestraft. Er moet ook betaald worden voor de schuld. Dat moeten we maar nooit vergeten, hoor. Er moet betaald worden voor de schuld. En daarom geeft de Heere bevel aan Mozes tot het vervaardigen van een koperen slang. Een slang van koper moet Mozes maken. Die heeft hij niet achter in een koffertje liggen. En ja, dat duurt natuurlijk wel eventjes. En toen die slang eindelijk gefabriceerd was, was de plaag, de dodelijke plaag, vanaf dat moment voorbij? Nee, dat ook niet. Want die koperen slang moest eerst nog op een ijzeren stang opgeheven worden in de lucht. En was vanaf dat moment alle leed geleden? Nee, dat ook niet. Want er moest nog meer gebeuren. Wat moest er dan gebeuren? Moest iedere Israëliet die gebeten was door zo'n slang naar die slang, die koperen slang, toelopen om er gauw een beetje aan te likken met zijn tong? Zat er in dat koper soms een verborgen, een hemels medicijn opgesloten? Nee, dat ook niet. Nee. Iedereen die gebeten was door zo'n vurige woestijnslang, die moest naar die koperen slang kijken. Naar die slang kijken. Ja, kijken. Helpt het dan? Ja, gewoon kijken. Maar als dat werkt, hoe werkt dat dan? Nou ja, die koperen slang, dat was alleen maar een middel in Gods hand. Het was geen tovermiddel. Maar het was wel een middel in Gods hand, dat wel. Dus het was altijd ook een heel leerzaam middel. Want al is het dan goed beschouwd in het oog van iedereen misschien een heel raar middel en een dwaas middel, maar het was wel een heel probaat middel. Trouwens, is u wel eens opgevallen, de Heere maakt altijd gebruik van wat wij dan dwaze middelen noemen. Die middelen die behagen God zelfs. Het heeft God behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat is de wijsheid van God. Ja, zult u zeggen, maar welke wijsheid beeldt deze koperen slang dan uit? Nou, die koperen slang, die wijst al heen naar de komst van de beloofde zaligmaker, Jezus Christus. De heiland zou ook eenmaal verhoogd worden aan het vloekhout. Hij zou daar zijn leven gaan geven voor schuldenaren. Hij zou betalen voor hun zondeschuld. En zonder dat kruis van Christus is er helemaal geen vergeving. Zonder het offer van het Lam Gods vindt er ook geen verzoening plaats. O, zegt iemand gelukkig, dominee, want dat mogen wij weten, hè, dat de heiland inderdaad is gekomen hier op de aarde en zijn leven heeft gegeven tot een offer voor de zonde, dus wij worden zalig. Ja, pas nou even op. Israël werd niet genezen toen die koperen slang die Mozes had gefabriceerd, maar op die ijzeren stang was gemonteerd en in de lucht was gestoken. Al de patiënten moesten eerst naar die koperen slang kijken. Zult u het niet vergeten? Het is dus niet genoeg, als je het er maar voor houden mag, dat je hele leven door de Here geleid wordt. En de zaak is ook niet dik voor elkaar, als je je maar in gaat spannen om zoveel mogelijk de Here in alles te volgen. Je bent zelfs nog niet klaar voor de eeuwigheid als je maar weet dat er een kruispaal heeft gestaan op de heuvel Golgotha en dat de heiland er heeft gehangen. Nee, u moet naar dat kruis van de heiland leren zien. U moet de Heere Jezus leren kennen in zijn lijden. Bij het kruis moet u Christus gaan ontmoeten. Hoe dan? Met uw ogen. Want u moet op de zaligmaker van zondaren leren zien. Met geestelijke ogen. Want een ingeluk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hebben we in uw leven al eens op de Heere Jezus leren zien? Tja, zegt u, hoe moet je dat eigenlijk weten? Dat is heel eenvoudig. Bent u van die dodelijke kwaal van de zonden al afgeholpen? Of laat ik eerst nog een heel andere vraag stellen. Hebt u uw dodelijke kwaal al ontdekt? Weet u, die Israëlieten die gebeten waren daar in de woestijn, die keken snel naar die koperen slang. En dat ze naar die koperen slang alleen moesten kijken, dat hoefde je die mensen geen twee keer te zeggen. En daarbij maakte het totaal geen verschil of een gebeten Israëliet zich een klein beetje ziek begon te voelen. Of dat hij zo ongeveer al stervende was, maar iedereen die naar die koperen slang keek, die werd genezen. Dus degene die met angst en beven naar die slang opkeek, maar ook degene die vol hoop naar die slang keek, al moest iemand kijken met gebroken ogen en kon die het nog maar vaag zien, een ieder die op die koperen slang zag, die zou leven. Al was het al voor de tiende keer dat je gebeten was, want wie keer op keer gebeten werd en keer op keer weer keek naar die koperen slang, die werd keer op keer genezen. Mag ik eens vragen, bent u er al achter dat u gebeten bent? Echt gebeten? Schuldig voor God? Kijk, als je gebeten bent, dan kijk je echt nergens anders meer naar daarna die ene zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dan ga je echt niet meer zitten staren naar die ene steeds dichterbij schuifelende slang die langzaam maar zeker gevaarlijk in je eigen buurt begint te komen. En dan kijk je ook niet langer meer naar je buurman die al 7 keer gebeten is en de 8e keer die komt er zo meteen aan. En dan probeer je ook niet meer zo hard mogelijk weg te rennen als er weer een slang in jouw richting komt schuiven. En dan probeer je ook niet meer een slangenbeet te voorkomen door haastig je benen maar wat in te trekken. En dan ga je zelfs niet trappen naar een slang in de hoop dat je met enig flinke trap zijn kop kunt vermorzelen. Nee, dan is het alleen maar en telkens weer zien naar dat vloekhout en aan dat kruis die verhoogde Heere Jezus, die door zijn zondaarsliefde volkomen betaalde voor jouw schuld. Die gekruisigde alleen, die is dan je enig behoud. En verder niks. Dominee, is de gekruisigde Heer Jezus het behoud van alle mensen? Was het me waar? Maar helaas, want dit woord des kruises is voor degene die verloren gaan dwaasheid. Wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn die mensen die zeggen, ja, mijn zonde, mijn schuld, dat valt nog wel een beetje mee hoor. God zal best in de gaten hebben dat ik het zo kwaad nog niet met hem bedoel. En dan zal God het ook wel niet kwaad met mij gaan bedoelen. Want de Heer is toch bovendien barmhartig en genadig, dus dit woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid. En daarom hou nou eens op met jezelf zalig te willen maken, of zalig te willen praten, met een heleboel vrome woorden en met gebeden en met je ernst en met de poging om zo heilig mogelijk te leven. Je overwint de zonden en de schuld er niet mee. En zelfs die voorbeeldige manier van willen geloven, dat neemt de straf en de vloek ook niet weg. En vergeet het dus niet, dit woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Zo staat het er. Maar het is nog niet alles. Want ons die behouden worden, is het een kracht, God. Een genezende kracht. En waarom is dat nou zo? Omdat de Heere het heeft gezegd. En een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, zal niet verderven. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we hebben vanavond gezien hoe u werkt. Heel anders dan wat wij dan doen. U gaat een weg van recht. En daar zeggen wij van nature van, die weg is helemaal krom. Daar deugt niks van. Maar langs die rechte weg van u geeft u een verloren mens het eeuwige leven. En dan is er van onze kant helemaal niks bij. Want we krijgen ogen als we weten verloren te zijn. En met die verloren ogen krijgen we Christus in beeld. Dan gaan we iets zien van hem, van zijn liefde, tot verloren mensen. En Heere, zou het nou zo mogen zijn dat we iets van die heiland vanavond gezien hebben? Hier in de kerk of thuis, als we meeluisteren, want ja, het was vanavond meeluisteren, meekijken, dat kon niet. Maar al hebben we nou de dominee niet gezien, als we nou de Heere Jezus maar gezien hebben. Want dat is het leven. Heere, zou u zo met ons mee willen gaan, verdere van de week in en het leven in. We vragen het u om Christus wil. Amen. Psalm 54 en daarvan het eerste en het vierde vers. O God, verlos mij uit de nood. Het vierde vers, want God wil mij zijn bijstand bieden. 1 en 4 van Psalm 54. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.